Laten we eerst maar lezen uit Gods woord. En ik wil met u lezen uit Titus. En dan vanaf vers Titus 3, vanaf vers 4. Titus 3, vers 4. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, omdat wij gerechtvaardigd zijn door zijn genade. Erfgenamen zouden worden. Overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit, broeders en zusters, is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die het in God geloven, ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Ik wil dit nog opdragen voor Gods troon. Vader, dank u dat u alles in uw handen heeft. Dat u de Almachtige bent. Heer, dat u leiding geeft door uw Heilige Geest. Heer, dat u harten zacht maakt. Heer, dat u uw liefde uitstort over de mensen. Heer, en dat u graag een relatie met ons wil. Heer, om samen te wandelen in deze wereld die u niet kent. Heer, dat u ons het licht wil laten zijn. En de gezindheid van uw Zoon zichtbaar laten zien aan de mensen om ons heen. Heer, zo bid ik dat dit woord tot zegen mag zijn voor een ieder. In Jezus' naam. Amen. Als God ons door genade redt, afgezien van de goede werken die we doen, waarom zouden we hem dan gehoorzamen? Want er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus waarom zou ik nog iets doen? In Romeinen 8 vers 1 staat dat. Onze verlossing komt niet in gevaar. Maar waarom dan moeite doen om te gehoorzamen? En daar wil ik deze morgen met jullie over nadenken. Het eerste is, je bent niet meer van jezelf. Ons ego zegt wel van wel. Ik bepaal, ik wil, ik doe. Maar door zijn dood aan het kruis heeft Christus ons gekocht. Met zijn kostbare bloed. In 1 Korinther 6 vers 20 staat dan ook, u bent immers duur gekocht. Het was geen goedkope prijs, het was niet zomaar. Het heeft hem alles gekocht, zijn leven. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Er is niks meer van mijzelf bij. En zeggen, ja, maar je hebt toch je karakter, je bent toch ook een persoon? Ja. Alleen kan die persoon zich onderwerpen aan God. In 1 Korinthe 7 vers 23 zegt dan, u bent duur gekocht, word dus geen slaven van mensen. En ik hoor een hoop mensen om me heen, ook in de wereld, die zeggen, ja, maar ik ben geen slaaf. En dan ga je verder vragen, hoeveel uren maak je op je werk? Ja, wat 80 uur, 60 uur. En dan zeggen we tot we geen slaaf zijn. Maar dit is moderne slavernij. Ik kan er niks anders van maken. Want je bent onderworpen aan een werkgever die steeds meer van jou vraagt. En het liefst zo min mogelijk betaalt. Maar zo is het met meer dingen. We zijn soms slaaf van Netflix. We zijn soms slaaf van, noem het maar op. Eigenlijk alles wat tussen jou en je relatie met de Heer Jezus instaat. En als je kijkt naar een huwelijk, als er dingen zijn die ik heel graag doe, maar weet dat mijn vrouw daar niet achter staat, dan gaat dat een wicht drijven in je relatie. En als je dingen niet bespreekbaar maakt en daar gewoon eerlijk over communiceert, zal het leiden tot een hele moeilijke tijd in je leven en misschien wel met een scheiding tot gevolg. Maar als wij verlost zijn, dan zijn we kinderen van God en dan is er iets veranderd in jou. Dan is je wil niet meer ik wil, maar als het goed is, is het hij wil. En we gehoorzamen niet om gered te worden, want we zijn nog gered door het offer aan het kruis van Golgotha. Verlossing komt op de eerste plaats. Ook als we evangeliseren gaat het om de verlossing van degenen die hem nog niet kennen. En het gaat niet om of ze goede werken doen of niet. Want daardoor word je niet behouden. En daarom is die verlossing gewoon nummer 1 in je relatie. Maar gehoorzaamheid gaat veel dieper dan plichtmatigheid. En vaak zijn we er goed in. En gaan we broeders en zusters pleasen om in een goed daglicht te komen, zullen we erbij horen. Maar dat is niet de kerk van Jezus Christus. Dat is gewoon ook een wereldse gedachte. Als ik mijn best maar doe, word ik geaccepteerd door mijn collega's en hoor ik erbij. Maar dat is niet wat goede werken inhoudt. Gehoorzaamheid komt uit het hart. Omdat we willen en niet met tegenzin, omdat het moet, maar omdat we zien de liefde van Christus die aan ons is geschonken. Het is een geschenk. En die liefde drijft ons om inderdaad goede werken te doen. Om afstand te nemen van het juk van slavernij. Dus waarom zouden we willen gehoorzamen? En ik denk dat Gods woord daar 3 redenen ook voor geeft. Waar ik gewoon over na wil denken met jullie. En kijk wat je daarmee kan of wat je daarmee doet. 1. Geloof. Zonder geloof kan ik niet tot Christus komen. En dat zal ik later ook laten zien. Hoop. En natuurlijk, jullie kennen hem allemaal, liefde. Geloof, hoop en liefde. En het belangrijkste daarvan is de liefde, zegt Gods woord. Gehoorzaamheid uit geloof. Geloof je dat God het beste met jou voor heeft? Want als we naar ons zelfbeeld kijken en we staan vaak voor de spiegel, of dingen lopen in ons leven niet zoals we zouden willen tot ze lopen, dan kan het vaak zijn dat we dat aan onszelf gaan verwijten. En dat gebeurt onder volwassenen, onder jongeren, onder tieners, maar zelfs al op kinderen op de basisschool. Die al zeggen van, ik ben nergens goed voor. Als ik daaraan begin, dan komt het niet goed. Ik kan dat niet. Wat zullen ze wel niet van me zeggen? En daar wordt het al ingepompt als het ware, tot we een of andere competitie zitten van het leven. Het leven is één grote competitiestrijd om de beste te worden. Helaas zal dat niemand lukken. En daarom zien we zoveel psychische klachten op dit moment, wachtlijsten bij psychiaters, jongeren die na de corona hun leven niet meer op de rit krijgen. Jongeren die solliciteren en dan zeggen, ja, je mag hier werken als je 5 jaar ervaring hebt. Terwijl ze net van school afkomen. Want er is geen tijd meer om iemand in te werken. En ik zie het bij mijn oudste zoon, die probeert ook constant een baan te vinden. Maar iedere keer wordt er dan gezegd van, nou, we denken niet dat je geschikt bent, want je verkoopt jezelf niet goed genoeg in een sollicitatie. Terwijl zo is die jongen niet. Die hoeft niet te bluffen of zich ergens in te praten. Hij is gewoon wie die is. Lieve, zorgzame jongen. Die gewoon om zijn medemens geeft. En dan komt hij ergens en dan is met verstandelijk beperkte kinderen. Maar kinderen wel van 20 jaar met het verstand van 3. En die moet je dan de hele dag bezighouden. Alleen dan word je zo ingegooid, zoek het maar uit. Dat is onze zorg in Nederland. Soms escaleert het, want het zijn kleine kinderen. Dus die gaan vechten om een treintje of om een puzzel. Maar het zijn wel volwassen mannen die dat dan doen. En dat is dan de competitiestrijd in deze wereld. Dit is de marktwerking in deze wereld. Waar we niet gelukkiger van worden of enige hoop op hebben. Zeker niet met deze regering. Maar dat is mijn mening. Geloof. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Nou, cryptischer kan deze Bijbeltekst niet zijn. Als ik tegen iemand zeg die niet gelooft en ik zeg, mijn geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. He, want hoop doet leven, maar het is ook een bewijs van de zaken die men niet ziet. Ik denk dat ze me voor gek verklaren. Zie je ze vliegen? We maken ook wel eens een opmerking van, tegen een juf of zo, van ja, soms zie je dingen die er niet zijn. Dan denk je, dat is in jouw, in je hoofd zit dat niet helemaal goed. Maar met deze tekst kan ik niks bereiken als je het niet in de context van de hele Hebreeënbrief leest. Hebreeën 11 gaat over geloofsgetuigen. En die geloofsgetuigen staan er niet voor niks. Want die geloofsgetuigen staan er om uw geloof op te bouwen. Om te laten zien dat mensen ons voor zijn gegaan. Die worstelden met heel veel dezelfde dingen. Want er is niks nieuws onder de zon. Maar uiteindelijk bleven ze getuigen van hun geloof. En geloof is ook een van de essentiële dingen om tot God te gaan. Want zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Oh, ik kan God behagen. Dat is wat hier staat. Alleen ik moet wel geloven tot ik hem kan behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Zonder geloof is het echter onmogelijk. En dan kunnen we nog dieper gaan van hoe wordt jouw geloof gedefinieerd? Waar is jouw geloof op gebaseerd? Geloven is de overtuiging dat iets of dat het waar is. En wat komt er nog meer bij geloven? Daarin is vertrouwen een van de grootste onderdelen. Je kan pas gehoorzamen als je erop kan vertrouwen dat iets of iemand waar is. Gehoorzaamheid komt dan ook door vertrouwen in iemand te hebben. Als je voor een klas staat en die kinderen die gaan naar je luisteren, dan gaan ze dingen doen omdat ze vertrouwen hebben dat jij het beste met ze voor hebt. En dat zien ze niet alleen maar door de woorden die ik spreek, maar vooral in de daden die ik doe. Ik kan hele mooie woorden spreken. Zeker op zondag vanaf hier. Maar wat doe ik de rest van de dagen van de week? Spreek ik net zulke mooie woorden? Opbouwende woorden? Toerustende woorden? Ben ik een verdediger van het geloof? Omdat ik niet wil dat ze me heert en schande maken. Maar gelukkig hebben wij de schrift om te zien dat door de geschiedenis God altijd trouw is geweest en ook in de toekomst dat altijd zal zijn. Als we dat niet hadden, konden we ook niet op God bouwen. Want als God door zijn schrift zou laten zien dat hij een onbetrouwbare God is, dan snap ik tot in ieder zeg van, oh, ja, daar ga ik niet in geloven. Dat klopt niet. Hij is onbetrouwbaar. Waarom zou ik dat dan doen? En zo zitten wij mensen ook in elkaar. We gaan pas iemand vertrouwen en gehoorzamen als we weten dat iemand betrouwbaar is. En dat is waar je in gelooft. Gehoorzaamheid uit hoop. Hoop doet leven. Dat is een gezegde wat we heel veel om ons heen horen. Als mensen geen hoop meer hebben, dan is het leven bijna ten einde. Gehoorzaamheid houdt ook hoop voor de toekomst in. Hoop is niet alleen voor vandaag, tot ik vanavond veilig weer in mijn bed lig, tot ik morgenochtend weer wakker word. Voor mij is dat puur genade. Maar hoop is ook voor de toekomst. En die toekomst is morgen. En die toekomst is tot een eeuwigheid. Voor ons als gelovigen. Hoop is de verwachting dat wat God beloofd heeft voor onze toekomst ook zo zal zijn. Geen twijfel. Makkelijk gezegd, hè? Geen twijfel. En daarom hebben we elkaar ook nodig om de twijfel weg te nemen. Als broeders en zusters om elkaar op te bouwen, niet om elkaar af te breken. Maar juist de twijfel weg te nemen en hoop te geven in het leven als kerk. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben. Omdat wij nu, broeders, zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een hoge priester hebben over het huis van God. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Ons slechte geweten en ons lichaam is met rein water gewassen. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Onwrikbaar vasthouden. Vaak proberen inbrekers met een breekijzer iets ertussen te zetten, waardoor ze het open wrikken. Maar zo is ook de vijand, die probeert twijfel te zaaien, ook door de mensen die dichtbij staan soms. En soms doen ze het in onwetendheid en hebben ze zelf ook niet door wat ze zeggen of wat ze doen. Maar het is een hoop die onwrikbaar is, als ik dat geloof. En dan hebben we nog vers 24. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En ik geloof dat die goede werken voortkomen uit de liefde. Niet gedwongen, maar zoals ik al zei, uit vrije wil. Korinthe 15 vers 19 zegt, als wij alleen voor dit leven op Christus hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Een lekkere tekst hier. Meest beklagenswaardige van alle mensen. Alleen je hoop stellen op Christus voor de tijd dat je hebt hier op aarde. De hoop die onwrikbaar is, die je mag hebben omdat God dat belooft in zijn woord en Christus dat bevestigt door de kruisdood, door de belofte van eeuwig leven. Daarom is het goed om je hoop niet alleen te vestigen in dit leven. Want ik geloof dat het begint als we hier niet meer zijn. Als we uiteindelijk die hemelburgers zijn en Christus voor Christus komen te staan oog in oog. En dat dat het begin is van het eeuwige leven. Gehoorzaamheid uit liefde. We zijn allemaal vol van liefde tegenwoordig en alles moet liefdevol. En als je daar iets van zegt, dan ben je veroordelend of niet inclusief. Maar gaat dan ten koste van Gods woord. Want dan ga je water bij de wijn doen. Om mensen eigenlijk een beetje te paaien. Maar het gaat niet om mensen. Het gaat om Christus. En ik geloof uiteindelijk dat de Geest jou zal overtuigen dat God het anders wil in je leven. En er zijn natuurlijk heel veel moeilijke punten op dit gebied, waar heel veel verschillende meningen over zijn. Maar Gods woord kunnen we niet veranderen. En Gods woord houdt eeuwig stand. Je gehoorzaamt God omdat je van hem houdt. Maar in eerste instantie omdat hij van jou houdt. Want hij heeft zijn liefde geopenbaard aan het kruis. En die liefde dringt jou en mij om te doen wat hij van mij vraagt. Je gehoorzaamt God ook omdat we de mensen om ons heen dan zijn liefde kunnen laten zien. We kunnen zijn liefde delen. Zij zullen beter af zijn als we God gehoorzamen dan als we dat niet doen. Want wat voor beeld geven we dan af? Als ik de ene keer niet gehoorzaam en de andere keer wel, dan ben ik als de golven van de zee. En de wereld kijkt met een vergrootglas naar christenen. Ik weet niet of je dat wel eens opgevallen is. Maar als je gelovige bent en ze weten dat en er gebeurt iets, dan gaan ze met een vergrootglas jou uitvergroten, terwijl een ander het ook doet. Maar daar wordt niks van gezegd. Gods instructies zijn verstandig en geen willekeurige regels die je af en toe wel en af en toe niet doet. Ze helpen mensen met elkaar omgaan. We zijn geheiligd, apart gezet van de wereld. Dus wij kunnen niet, zoals de Bijbel ook zegt, gelijkvormig zijn aan deze wereld. Het is een wederkerige liefde die zorgt voor gehoorzaamheid. Gods liefde is uitgestort en ik beantwoord die liefde naar hem in geloof. En uit geloof zullen de werken ontstaan. Niet omdat het moet, maar uit liefde. Voor dat wat hij voor mij en voor jou gedaan heeft. Kunnen we niet anders dan in dankbaarheid hem gehoorzamen. Wetende dat hij het beste met jou en mij voor heeft. En Jezus zegt er zelf ook iets over. In Johannes 14 vers 21 tot 24. Daar staat wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Hier staat geboden in meervoud. En dat is een interessant gegeven. En misschien moeten we daar eens over nadenken. Judas, niet Iscariot, maar die andere, die discipel, zei tegen hem: Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Oh, nou, dat is lekker. Alleen aan de discipelen. Maar dat is niet wat de Heer Jezus gaat antwoorden. Want Jezus antwoordde en zei tegen hem: als iemand mij lief heeft, als iemand, maakt niet uit. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Ik geloof dat dit gaat over de Heilige Geest, die uitgestort wordt in een ieders leven. Maar er staat ook een waarschuwing. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader. Jezus zegt dus wat zijn Vader zegt over de mensen die hem niet lief hebben. De Vader die hem gezonden heeft. Later zien we Johannes, als hij nog meer brieven gaat schrijven. We hebben ook nog één Johannes. En daar zegt hij dan: en hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En dan hoor ik misschien mensen zeggen, ja, dan word je weer heel wettisch. Maar ik heb het niet over die wet. Ik heb het niet over de wet die een juk is. Of de wet die zonde doet kennen, maar door de wet geen verlossing brengt. Ik heb het over de wet van Christus. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf wandelen als hij gewandeld heeft. We zeggen wel eens van, ja, maar ik kan nooit wandelen zoals Jezus heb gewandeld. Nou, Jezus was heilig, zoon van God. Ik kan niet zo wandelen. Nee, kan je ook niet. Ja, maar dat is tegenstrijdig wat ik nu zeg. Hè? Ik zeg hiervan, je moet wandelen zoals hij gewandeld hebt. Maar toch zeg ik eigenlijk dat dat niet kan. Nee, niet uit jezelf. Niet uit die ik. Maar wel door de leiding van de Heilige Geest. Ik kan nog zoveel voornemen. Maar als het niet Gods wil is en ik ben een kind van God, dan God dat aan mij laten zien dat dat niet de bedoeling is. Als het wel de bedoeling is, dan geloof ik dat ik een zegen zal zijn in datgene waar ik in ben gaan wandelen. Voor de mensen om me heen. Om ze op te bouwen, om ze toe te rusten. Om ze te laten zien hoe liefdevol God is, maar ook hoe rechtvaardig God in zijn handelen is met ons. En er zijn natuurlijk geen leuke dingen om te lezen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. Ik hoor nog dagelijks om me heen bepaalde vloekwoorden. Dat ik denk, weet je wat je zegt? Of mensen die een lachertje maken van mijn geloof. Ook op school. Er zitten een aantal atheïsten. Die behoorlijk tabakje bij zich hebben. Maar ik blijf zeggen wat de Heer Jezus mij geeft. En dat ik zeg tot het is de liefde van de Vader die hij uitgestort heeft in zijn Zoon voor de zonde en de ongerechtigheden van de mensen. En als er nu een atheïst aan mij komt vragen, het was met Pasen, die had het idee om het paasverhaal aan de kinderen te vertellen. En na de les kwam ze naar me toe van, heb ik het wel goed verteld? Dat vond ik mooi. Je bent atheïst, maar omdat ik uitgenodigd was bij het paasontbijt door de kinderen, want ze wilden tot ik erbij was, ging de juf het paasverhaal vertellen. Die zei, nou, voor een atheïst is God aardig bezig in jouw leven. Dat was wat tricky voor haar. Oké, wandelen zoals hij gewandeld heeft, kan dus alleen door de Heilige Geest. Ik kan het niet. Ik heb mijn tekortkomingen, mijn zwaktes, verleidingen in mijn leven. Ik ben niet perfect. Maar het is de hoop en mijn geloof en de liefde die mij dringen om te luisteren naar zijn stem. En daarom zegt Johannes ook in 1 Johannes 5 vers 3. Want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Het is geen zware last, omdat die geboden uitgevoerd worden in en door jou, door de kracht van de Heilige Geest. Want als ik in eigen kracht ga, dan hou ik het niet vol. Zo liefdevol is de Vader, dat hij in zijn geest jou de kracht geeft om te doen wat hij wil dat jij doet. Wij kunnen de wereld alleen overwinnen als we uit God geboren zijn en geloven. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dat bedoel ik niet wat we zo om ons heen zien, maar wel wat er in die wereld gebeurt. Want er is een hoop duisternis in deze wereld, wat aan het oprukken is. Als ik dan weer in Amsterdam kijk, een regering die olie op het vuur gooit, dan geloof ik dat de duisternis steeds meer in het openbaar komt. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Dat is degene die deze wereld overwint. Die kan weerstand bieden aan de duisternis omdat jij in het licht bent. En als het goed is, in het licht ook in jou. Kijk, de maan geeft geen licht van zichzelf. De maan geeft licht door de zon. Zo kunnen wij geen licht geven vanuit onszelf, maar geven wij licht door Christus. Zo kunnen wij het licht laten schijnen en weerkaatsen aan de mensen om ons heen. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Alleen een doop zonder geloof in de bloedstorting van Christus. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. En de geest getuigt. De geest getuigt. Ook in jouw leven. Alleen welke plek geven hem? Ik zag iets moois in het krantje staan. Er stond priori en tussen haakjes tijd. Prioriteit. Eerst moet ik iets prioriteit geven. Dus op de eerste plaats zetten. En dan ook nog tijd daaraan geven. Een juist beeld van God in je omgeving. Hoe geef ik de mensen om me heen het juiste beeld van God in mijn omgeving? Er zijn zoveel meningen, zoveel mensen die bepaalde gedachten over iets hebben. En iedereen is mondiger geworden. We hebben social media, daar kunnen we alles opzoeken. ChatGPT die jou het evangelie wel gaat vertellen. Ik maak me zorgen. Zorgen om die dingen in de wereld. We noemen het vooruitgang. Maar ik geloof dat we heel veel stappen terug aan het doen zijn. Want we worden eigenlijk tot zombies gemaakt. Ik weet niet of jullie dat plaatje wel eens kennen van de evolutie van de mens. Dat je op een gegeven moment een aap ziet die dan steeds meer rechtop gaat staan. En uiteindelijk loopt daar een Neandertaler. En nu is er een mens voorgeplaatst, maar nu met een tablet. Dat is de evolutie van de mens. Het juiste beeld van God geven in je omgeving komt door overgeving. Het loslaten van dat oude leven en je overgeven aan de leiding van de Heilige Geest. Uit vrije wil je laten zien waarom jij leeft zoals je leeft. In je verkeringstijd wil je iedereen laten weten hoe mooi en liefdevol jouw meisje is. Je gaat erbij lopen pochen van, kijk, hoort bij mij. En gelukkig nog steeds. Dus ik kon nog steeds zeggen, kijk, mooie vrouw, hoort bij mij. Of ik het verdien, dat is vraag 2. Maar ik ben een bofkont. Het getuigenis wat wij alle geven aan de wereld om ons heen, aan gelovigen, aan ongelovigen, dat kunnen we heel positief doen. Maar ik weet ook de andere kant dat we dat ook negatief kunnen doen. En mensen kunnen beschadigen met het evangelie. Als we niet opletten hoe we dat doen. En daden spreken daarin ook meer dan woorden. En Matthäus zegt het ook. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Ik ga geen goede werken doen om een schouderklopje. Ik ga geen goede werken doen om in de picture te komen. Je kan ook goede werken op een achtergrond doen. En dat hoeft niet iedereen te weten. Maar de mensen die het moeten weten, zullen het weten. En uiteindelijk zullen ze de Vader die in de hemel is verheerlijken. Een goed voorbeeld kan mensen helpen God te verheerlijken. Mensen kijken naar jouw leven. Ze kijken naar mijn leven. Gaat het altijd goed? Nee, zeker niet. Maar dan mag ik ze vertellen over de genadevolle Vader die ook als ik gestruikeld ben, mij weer opraapt en weer verder gaat met mij. 1 Petrus 2 vers 12. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Onder de ongelovigen. Opdat zij die nu van u kwaad spreken, als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Er zijn veel mensen die klagen maar over die gelovigen of religieuze mensen. Maar goed, ik hou het even bij de gelovigen in Christus. Mensen zijn goed in kwaad spreken. Alleen zolang ik de goede werken blijf doen, ook al werken ze mij tegen, ook al doet het soms pijn, dat ze God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Er zijn mensen die in nood raken en als ze dan naar hen omgezien wordt, alleen maar kunnen zeggen van, hey, dit is van de Almachtige God. Nu ga ik mijn knieën buigen voor Jezus. Filippenzen 1 vers 27 en 28. Wandel het evangelie van Christus waardig. Wandel. Niet rennen, vliegen, hollen, burn-out krijgen. Nee, er staat wandel in het evangelie. Wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, dus in dit geval Paulus, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich geen enkel op zich schik laat aanjagen door de tegenstanders. Hoe staan wij bekend? Wat krijgen de mensen te horen over de gemeente in de Dijmanstraat? Staan we vast in één geest? Zijn we samen eensgezind? Strijden we door het geloof in het evangelie? En laten we ons in geen enkel opzicht schrik laten aanjagen door onze tegenstanders? Het is onze taak om vanuit de liefde van de Vader waardig goede werken te laten zien. Die wij al de goedheid van God laten zien als ambassadeurs van Christus. Een ambassadeur zal altijd zijn land positief promoten. In sommige gevallen klopt dat niet helemaal, want er zijn landen vol corruptie en ellende en waar zelfs op een ambassade mensen afgeslacht worden. Maar wij zijn niet zulke ambassadeurs. Wij zijn ambassadeurs van God, van Jezus Christus en van zijn geest. Het leven hier en nu. Er staat een mooie vraag in de Bijbel. Ben je schatten in de hemel aan het verzamelen of in de wereld? In Matthäus 6, vers 19. Het antwoord is dan, verzamel geen schatten voor u op aarde waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen. We zitten in zo'n consumptiemaatschappij. En eigenlijk zijn we er ook wel aan gewend. En je ziet nu met de klimaat gebeuren, hè, tot er zoveel water wordt gebruikt om een spijkerbroek te maken. Of dat we zulke goedkope kleding gaan fabriceren dat de bergen kleding bijna een Sahara vormen van kleding. Maar dat hebben we niet in Europa, want dat brengen we naar de derde wereldlanden. Dan hebben we er geen zicht op, dan weten we niet. En we blijven maar kopen en maar kopen. Kleding die je één of twee keer aan kan en dan zit er een gat in. De kwaliteit is weg. En ik zeg niet dat je helemaal niks mag hebben. Maar zijn we nog tevreden met wat we hebben? Natuurlijk moet je af en toe een keer een nieuwe broek kopen. Alhoewel tegenwoordig als er gaten in zitten, hoor je er ook bij. Maar zijn we bewust bezig met waar we onze schatten aan het maken zijn? Want in deze tekst zegt ook, want waar uw schat is, daar zou ook uw hart zijn. Is uw hart in de hemel? Is uw hart bij de gedachte dat dat het leven hierna is? Of leef ik alleen maar in het hier en nu? En het is goed hoor, om in het hier en nu te leven, maar dan wel met de gedachte van het woord wat ik u vanmorgen gebracht heb. In geloof, hoop en liefde. Want die wederkerige liefde dwingt mij, of dwingen is een groot woord, maar het spreekt in mijn hart om daaraan te gehoorzamen. En we kennen allemaal de brief van Jacobus en daar sluit ik dan ook mee af. Met de welbekende versen uit de brief van Jacobus in Jacobus 1 vers 22 tot 25. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, en dat is de wet van de vrijheid. En daarin blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. De wet van de vrijheid van Christus. Amen. Vader, dank u wel dat u tot ons spreekt, Heer, door uw woord. Heer, ik dank u dat uw liefde ons hoop geeft, ons geloof geeft. Maar ook liefde geeft. Heer, dat we die worsteling met ons zelfbeeld en de worsteling met onze fouten die we maken, Heer, tot het aan u mogen geven. Want u kent ons beter dan wie ook. Heer, en dat we, zoals u zegt, dat de vrede van Jezus in ons hart mag zijn en mag blijven. Heer, dat we ook uw stem goed zullen verstaan. Dat we honger krijgen naar het woord. Dat we een verlangen hebben om te wandelen in de werken die u van tevoren voor ons bereid heeft. In alle rust en vrede. Ons niet laten opjagen door een wereld waar iedereen maar jachtig op zoek is naar succes en geluk. Heer, maar dat we mogen wandelen met u. Heer, en als ik dat lees in uw woord, de mensen die met u wandelden, Heer, daar verlang ik naar. Ik verlang ernaar om altijd de juiste woorden te gebruiken. Woorden tot opbouw, woorden van liefde, woorden van genade. Heer, dat dat ego van mij steeds kleiner zal worden en zich zal onderwerpen aan uw Heilige Geest. Heer, zo bid ik voor in ieder van ons. Dat we de stem van uw Geest gaan verstaan. En soms moeten we een stap in geloof doen om te weten of het uw weg is. Want als we blijven zitten, dan blijven we zitten tot het einde toe. Heer, maar laat ons opstaan in eenheid. Om uw kerk te zijn. Om te weten wat het doel van uw kerk is in deze tijd. Wat het doel van uw kerk in de Duimanstraat is. Heer, laat ons samen daarnaar zoeken. En laten we luisteren naar wat u tot de gemeente wil zeggen. Heer, maak ons wakker, vuur ons aan. Heer, geef ons leiding. We schieten wijsheid tekort in een hoop dingen. Heer, daarom bid ik voor uw wijsheid. Voor een ieder van ons. Heer, wilt u zo met ieder meegaan, Heer? En ja, laat uw woord doorwerken. In een ieder. Tot eer en glorie van uw heilige naam. In alle liefde die u uitgestort heeft. Voor een ieder van ons. In Jezus' naam. Amen.